Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat ik hier vanmorgen weer bij u mag zijn. Klaas, wat heb je een prachtige tekst voorgelezen. Ja, echt waar. Het is beter met zachtmoedigen en nederig van geest te zijn, dan de buit met hoogmoedigen te delen. Voor mij lees ik daaruit, ik moet minder worden, dan wordt hij meer. Prachtige tekst. Ja, broeders en zusters, u weet misschien wel wat voor dag het vandaag is. 11 september. Wat een dag was dat, 10 jaar geleden. We weten allemaal wat er toen is gebeurd. Maar ik zal u een voorspelling doen. In sommige kringen noemen ze dat een profetie, maar deze komt uit ook nog. En die lezen we in het woord. Dat gaan we samen lezen. Er zal een dag komen die nog veel erger zal zijn dan 11 september, 10 jaar geleden. Openbaring 18... lezen we dat. Openbaring 18 vers 10, daar lezen we. Wee, wee, gij grote stad Babylon, gij sterke stad, want in 1 uur is uw oordeel gekomen, en de kooplieden der aarde wenen, en zij bedrijven rouw over haar, over die stad, omdat niemand meer hun lading koopt. Ze kunnen hun handel niet meer kwijt. En vers 15. De kooplieden in deze dingen, die aan haar rijk geworden waren, zullen van verre staan uit vrees voor haar pijniging, wenend en rouwbedrijvend. En zeggende, wee, wee, die grote stad die gehuld was in fijn linnen, purper en scharlaken, en rijk versierd was met goud en edelgesteente en parelen. Want in 1 uur is al die zo grote rijkdom verwoest. En dan vers 21 nog. En een sterke engel nam een steen op, als een grote molensteen, en wierp hem in de zee, zeggende, zo zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden. Zo zal het met Babylon aflopen. En dan zal de wereld echt in paniek zijn. En daarna, weten we, daarna zal de hemel geopend worden. En dan zal Christus terugkomen om zijn koningschap op zich te nemen. En weet u wat zo mooi is? Dan zullen wij als leden van het lichaam van Christus daarbij zijn. En daar mogen we naar uitzien. Dus we hoeven niet te wanhopen, ook niet over zo'n dag van als 11 september. Want het komt allemaal goed. En over het lichaam van Christus, daar wou ik het vanmorgen graag met u over hebben. Ik wil ook nog even van tevoren zeggen, ik heb hier een briefje meegenomen. Dan mag u even, als u dat wilt, dat hoeft niet, maar dan mag u uw naam opzetten met e-mailadres. Dan stuur ik u de Bijbelstudie persoonlijk toe. Dan kunt u het thuis ook allemaal nog een keer nalezen. Dat geldt ook nog voor de vorige keer. Want ik besef dat ik toen ook een heleboel heb genoemd. Een heleboel teksten enzovoort enzovoort. Maar die kunt u ook alsnog nog op papier krijgen helemaal. Dan kan u dat thuis dus rustig nalezen. Of alle dingen wel kloppen die ik zeg. Oké. De vorige keer dat ik bij u mocht zijn, hebben we het gehad over onze gezindheid. En vandaag wil ik eigenlijk proberen met u daarmee verder te gaan, waar uiteindelijk een juiste gezindheid toe leidt. En ik zal er vandaag ook niet mee klaarkomen, want het is een heel uitgebreid onderwerp wat eigenlijk veel meer tijd vraagt. We hebben de vorige keer onder andere de tekst uit Filippenzen 2 behandeld, over dat Christus zichzelf ontledigd heeft en door zijn gehoorzaamheid daarna uitermate is verhoogd. En de kern die we toen hebben behandeld was, laat die gezindheid in u zijn. En we zouden ons eigenlijk moeten afvragen, waarom komen al die dingen die Paulus daar zegt in de Filippenzenbrief zo met nadruk, eigenlijk als een gebiedende wijs, eigenlijk als een opdracht tot ons. En dan bedoel ik dit. Filippenzen 2 bijvoorbeeld zegt Paulus, laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus was. En eigenlijk staat er een uitroepteken achter. Laat dat zo zijn. En in Filippenzen 3 vers 15 zegt hij, laten wij dan die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. Ook dit met nadruk. En dan Filippenzen 3 vers 17, weest. En weest, dat weten we, is gebiedende wijs, eigenlijk als een opdracht. Weest allen mijn navolgers, broeders, en ziet ook weer met een uitroepteken, ziet op hen die evenzo wandelen gelijk gij ons dat voorbeeld hebt. Het antwoord op die nadruk van Paulus, op die nadrukkelijkheid, kan niet anders zijn dan dat Paulus erg bewogen is met zijn toehoorders. En dus ook met ons. En omdat hij weet dat er veel van de houding van zijn toehoorders afhangt. En daarom hamert Paulus zo op deze dingen. Omdat deze dingen zo belangrijk zijn. Broeders en zusters, en we weten het eigenlijk in ons hart ook wel. Er zijn gelovigen en gelovigen. En dan bedoel ik, er zijn gelovigen die getrouw zijn. En er zijn gelovigen die het wel geloven. En een tekst die over beide soorten gelovigen spreekt, die vinden we ook in de Bijbel en die geeft goed aan wat Paulus bedoelt. En dan gaan we samen lezen, Filippenzen 3, vers 17 tot 19. Filippenzen 3, vers 17. Weest allen mijn navolgers. Ik heb hem net gelezen, maar ik ga hem nu helemaal lezen. Broeders, en ziet op hen die evenzo wandelen, gelijk gij ons dat voorbeeld hebt. En de herziene Statenvertaling zegt het eigenlijk iets mooier, vind ik. Daar staat, weest met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons dat een voorbeeld hebt. Houd het oog gericht op hen die ook zo wandelen, lazen we. En daaruit mogen we opmaken dat zij dit al deden. Maar Paulus zegt eigenlijk, houd dat ook zo. Houd dat vast. Want, en dat is vers 18, er is ook nog een andere kant. En dat gaat ook over gelovigen. De tweede groep gelovigen, lezen we, want velen wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende, als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind. De HSV zegt, zij bedenken aardse dingen. Sommigen zeggen dat dit laatste gedeelte over ongelovigen gaat. Maar dat kan helemaal niet. Want van ongelovigen staat vast dat zij wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En van ongelovigen staat ook vast dat zij aardse dingen bedenken. Wat zouden ze anders bedenken? Maar waarom huilt Paulus? Omdat het gelovigen betreft. En daarom heeft Paulus daar erg verdriet van. Omdat er gelovigen zijn die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Er wordt heel veel verkondigd, en ik snij nou een teerpunt aan, ik weet het, maar kan er niet omheen, dat allen die in deze tijd tot geloof komen, ook allemaal bij het lichaam van Christus behoren. Omdat dat het enige is waar God zich in deze tijd mee bezig zou houden. Maar vanmorgen wil ik de vraag in uw midden leggen, is dat zo? Is het zo dat een ieder die nu in deze tijd tot geloof komt, ook meteen bij het lichaam van Christus hoort? Kunnen we tegen een pasgeborene, iemand die net wederom geboren is, zeggen, ja, je weet het misschien nog niet, en misschien wil je het ook wel niet, maar je bent al gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. En ik wil graag met u door de Bijbel heen om te onderzoeken of deze dingen zo zijn. Want hoe ik over de dingen denk is totaal onbelangrijk. En hoe u over bepaalde dingen denkt is ook niet belangrijk. Het enige wat waarheid is, dat is de Bijbel. En zo wil ik ook vanmorgen omgaan met die vraag. Behoren alle gelovigen van deze tijd tot het lichaam van Christus? En eigenlijk is de tekst die we net behandeld hebben een goed voorbeeld om aan te tonen dat er verschillende groepen gelovigen zijn. En dat niet alle gelovigen in deze tijd dat het lichaam van Christus behoren. Paulus zegt niet voor niets, weest allen mijn navolgers en ziet op hen. Houd het oog gericht op hen die evenzo wandelen, gelijk gij ons dat voorbeeld hebt. En blijkbaar heeft die wandel een doel. Heeft die wandel positieve gevolgen voor die gelovigen. In de tekst zit iets van, houd stand, blijf goed wandelen, anders leid je schade. Want die andere gelovigen, dat hebben we gelezen, die niet het voorbeeld van Paulus volgen, die als vijanden van het kruis van Christus wandelen, zullen het verderf zien. En we moeten goed beseffen dat dat ook om gelovigen gaat, hier in deze tijd. Dus in deze tijd zijn er verschillende soorten, zeg maar verschillende groepen gelovigen. Zien we die twee groepen gelovigen? Rechtvaardig dan bovenstaande tekst die we net gelezen hebben samen. De stelling dat er positie is in gelovigen. Laten we de verschillen nog maar eens op een rijtje zetten. De eerste groep. Navolgers van Paulus. Wandelen als Paulus. Hun God is Christus. Zij zijn hemelburgers. Zij brengen vrucht voort. De tweede groep. Vijanden van het kruis. Ze wandelen in hun schande. Hun God is de buik. Zij zijn aardsgezind en ze brengen verdriet voort. En dan lezen we ook nog, hun einde is het verderf. En wat is nou dat verderf? Dat verderf is het Griekse woord apoleia. En waar gaat dit over? We hebben gezien dat een verkeerde wandel gevolgen heeft. Maar we weten ook, wanneer iemand tot geloof komt, dan zal hij leven, ook al is hij gestorven. En de Heere Jezus zegt zelf van hen die tot geloof gekomen zijn, niemand zal ze uit mijn hand roven. Dan kan dat verderf niet te maken hebben met hun behoud. Maar moet het wel te maken hebben met iets anders. Met de positie of met het loon van die ontrouwe gelovigen. En wanneer we proberen uit te zoeken wat het woord verderf in de Bijbel betekent, dan zouden we al die teksten met apoleia, komt 20 keer voor, allemaal moeten nagaan om te zien wat het ons zeggen wil. Maar dat kostte veel tijd. Ik heb ze wel op een rijtje. U kan ze thuisgestuurd krijgen. Maar de conclusie die ik heb gevonden, dat apoleia kan slaan op het brengen van een valse weg. Apoleia kan slaan op het niet binnengaan van het koninkrijk der hemelen, wat in de evangeliën werd verkondigd. En dat gegeven alleen al overgeplaatst in de context van nu, zou dat kunnen betekenen dat gelovigen wel behouden zijn, maar niet worden geplaatst in het lichaam van Christus. Maar let op, nooit met de vinger wijzen, die of die wel en die niet. Want God kiest en God bepaalt. Want dat lezen we ook in Efeze 1 vers 4. In Efeze 1 vers 4 wil ik toch wel even samen met u lezen graag. Efeze 1 vers 4. Het gaat over die uitverkiezing. Dan lezen we in Efeze 1 vers 4. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren. En wie zijn nou die ons? Die ons, die vinden we terug in vers 1. Dat zijn de heiligen en gelovigen. En heiligen betekent dat die apart geplaatst zijn. En gelovigen is hetzelfde woord als voor getrouw. Dat zijn de apart geplaatsten die getrouw zijn. En we hebben het net over twee groepen gehad. Over getrouwen en ontrouwen. Dus aan die getrouwen schrijft Paulus in vers 4. Hij heeft jullie, die groep dus, immers in hem uitverkoren. Voor de grondlegging der wereld. Opdat jullie, wij, heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Denk er maar eens over na over deze tekst. Kortom, apoleia heeft altijd negatieve gevolgen voor de betreffende persoon. En dat kan gaan over het brengen van een verdraaid evangelie, tot zelfs het ingaan in de tweede dood. Als u de teksten erop naleest, dan komt u erachter. Maar in dit geval, wat het gelovigen betreft, kan dat niet gaan over het behoud van iemand. Omdat het behoud vast ligt in het volbrachte werk van Christus. Maar wanneer die gelovige schade, verderf zal ondervinden in een bepaalde tijd, moet dat te maken hebben met iets buiten zijn behoud om. Dat kan te maken hebben met het niet ingaan in de positie die voor die tijd, voor de getrouwe gelovigen, wel gaat. Kennen we ook zo iemand bij name die aardsgezind werd? Ja, dat was Demas. In Colossense 4 vers 14 was hij nog een trouwe medewerker van Paulus. Zo ook in Filemon 1 vers 24. Maar op het einde van Paulus' loopbaan wordt van Demas gezegd in 2 Timotheus 4 vers 10. Want Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. Zal dit Demas voordeel opleveren? Hoort Demas bij die keuze tot de groep waarvan Paulus zegt, hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij hun schande, zij zijn aardsgezind. Ik zal er niet over oordelen, daar komt God wel mee klaar. Maar verder lezen we ook over meerdere mensen, ook gelovigen, die aardsgezind werden. In 2 Timotheus 4, vers 3 tot 5. Wil ik graag met u samen lezen. 2 Timotheus 4, vers 3 tot 5. Want 2 Timotheus 4, vers 3 tot 5. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, zich naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen. Vers 4. Dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren. Wanneer je je oor van de waarheid afkeert, dan ken je de waarheid. Dan heb je de waarheid gekend, anders kun je je oor er ook niet van afkeren. Dat zijn geen ongelovigen, want zij kenden de waarheid. Nogmaals vers 4, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren. En dit laatste bedoelt Paulus met hun God is de buik. Blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist en verricht uw dienst ten volle. Broeder en zuster, je kan niet anders zeggen, laat dit ons tot lering zijn. Laten we niet aardsgezind zijn, maar zoeken de dingen die boven zijn. En zien we nu waarom Paulus zo bewogen was om zijn toehoorders, waarom hij die dingen waar ik mee begon zo met nadruk zei. Hoe belangrijk een juiste gezindheid is. Een gezindheid met de bereidheid om al het oude schade te achten. En werkelijk voor te gaan in de gezonde leer. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, zegt Paulus. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen. Houd dat vast. Broeders en zusters, het is hierbij ook goed om te beseffen dat we met dit onderwerp in alle voorzichtigheid moeten omgaan. En dat zegt het woord ook tot ons. En dat wil ik ook graag met u samen lezen. Efeze 1, vers 7 tot 9. En het wordt weer gesproken tegen die groep heiligen en gelovigen. Tegen die navolgers van Paulus. Efeze 1, vers 7 tot 9. In hem hebben wij de verlossing. Hebben wij door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. We moeten deze tekst goed lezen, want ik heb verschillende vertalingen nagelezen, maar er is eigenlijk niet één die de punten en de commas goed heeft geplaatst. Daarmee wil ik het niet beter weten. Maar het lijkt erop dat de vertalers hebben gedacht dat de vergeving van de overtredingen ons in alle wijsheid en voorzichtigheid is geschonken. Als u het goed leest. Maar dat staat er helemaal niet in de grondtekst. Er staat dat ons in alle wijsheid en voorzichtigheid het geheimenis van zijn wil is bekendgemaakt. En daarmee, met dat geheimenis van zijn wil, daar moeten we in alle wijsheid en voorzichtigheid, bedachtzaamheid, staat in de HSV, de Statenvertaling heeft het over voorzichtigheid, mee omgaan. Wanneer ik deze tekst dan opnieuw met u mag lezen, om het duidelijk te krijgen, dan staat er, in hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft. En er moet eigenlijk een punt staan. En dan komt de rest. En in alle wijsheid en voorzichtigheid heeft hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekendgemaakt. En bij dat geheimenis hoort ook de verborgenheid van het lichaam. En omdat dit zo'n teer onderwerp is, daarom moeten we daar in alle wijsheid en voorzichtigheid mee omgaan. Deze tekst heeft ook alles te maken met 2 Timotheus 2 vers 2 waar staat, en wat gij van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn ook anderen te onderrichten. Dus ook met de vraag, behoren alle gelovigen tot het lichaam van Christus, ook met die vraag moeten we in alle wijsheid en voorzichtigheid omgaan. En om die vraag te beantwoorden, of in ieder geval meer zicht op dit onderwerp te krijgen, gaan we eerst een paar gelijkenissen lezen in het Matthäus-evangelie. Wat was ook alweer het doel van gelijkenissen? Dat vinden we in Matteüs 13, vers 10 tot 11. Dat was het doel. In Matteüs 13, vers 10 lezen we. En de discipelen kwamen en zeiden tot hem: waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? En die hen, dat zijn hier de scharen. En hij antwoordde de discipelen en zeide: omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar hun, de scharen, is dat niet gegeven. Want de Heere wist al waar het op uit zou lopen. Hij zag reeds hun ongeloof. Dus eigenlijk zijn de gelijkenissen een profetisch vergezicht wat vooruitblikt op het koninkrijk der hemelen. De gelijkenissen zijn in feite profetieën aangaande dat koninkrijk der hemelen, waar de Heere voor de zijnen, voor de 12 stammen van Israël, op wilde richten. En dan gaan we zo'n gelijkenis lezen. Matteüs 22. Matteüs 22. Vers 1. En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen. In dat niet komen mogen we de eerste afwijzing zien van Israël om niet te geloven, om niet tot hun Messias te komen. Vers 4. Wederom zond hij andere slaven uit, die koning, met de boodschap: zegt de genodigden, zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed, komt tot de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn slaven en zij mishandelden en doden hen. Hierin mogen we zien de tweede afwijzing van Israël op het einde van Handelingen. Want wat lezen we in vers 7? En de koning werd toornig en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. En is dat niet gebeurd in 70 na Christus? Toen zeide de koning tot zijn slaven: de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden Israël waren het niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen die gij aantreft uit de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftzaal werd vol met hen die aanlagen. We moeten bij het lezen van deze gelijkenis wel proberen de zaken juist te benoemen. Tot wie sprak de Heere hier in Matteüs 22? Dat kunnen we weten uit het hoofdstuk daarvoor, vers 23 en 24... waar we lezen: naar Jezus sprak dat hen, en die hen zijn dan de overpriesters en de oudsten van het volk. En wie waren de ter bruiloft genodigden? Voor wie was de Heer in eerste instantie naar deze aarde gekomen? Voor de zijnen, voor Israël, voor de 12 stammen van Israël. Om voor die zijnen het koninkrijk op te richten. Zij waren de genodigden. Maar zij gaven geen gehoor aan de uitnodiging. En voor hen komen dan anderen in de plaats, buiten Israël om. Anderen die genodigd worden op de kruispunten der wegen. En wanneer de Heere straks weer komt, wie zullen dan alsnog, eigenlijk als laatste, dus even in de toekomst denken, wie zullen dan alsnog als laatste genodigd worden voor de bruiloft des lams? Israël, het gelovige overblijfsel. En in die context wordt de tekst uit Matteüs 19 heel actueel, waar staat: vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. Want als eerste werd Israël genodigd, tot twee keer toe. Maar ze wilden niet. En dan komen er anderen voor in de plaats. En dan zullen ze straks de laatsten zijn, maar wel worden toegevoegd. Dan is er nog een gelijkenis, die staat daarvoor in Matteüs 21. Wil ik ook een stukje met u lezen. Matteüs 21, vers 37. Dat zijn eigenlijk twee parallel gelijkenissen die parallel lopen. Vers 37 van Matteüs 21. Ten laatste zond hij zijn zoon tot hen zeggende: mijn zoon zullen zij ontzien. Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot elkaar: dit is de erfgenaam. Komt, laten wij hem doden, om zijn erfenis aan ons te brengen. En zij grepen hem en wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen? Zij zeiden tot hem, een kwade dood zal hij die kwaden doen sterven. En de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters. Dan moet u even vasthouden, dat andere pachters. Die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. Jezus zei het tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden? Deze is dat een hoeksteen geworden? Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En daarom zeg ik u, dat het koninkrijk Gods van u, Israël, zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. We hebben gelezen over andere pachters. En wie is dat volk? We hebben ook gelezen, de wijngaard zal verhuurd worden aan andere pachters. En de koning zond zijn slaven naar de kruispunten der wegen en nodigt allen. En daar vinden we dat andere volk. En daar treffen we die andere pachters. Het gevolg is in deze gelijkenissen hetzelfde. Het loopt voor Israël op hetzelfde uit. En in dat gaan naar de kruispunten der wegen, daar ligt toch wel iets wonderlijks. Want eerder hebben we gezien dat de Heere zei in Matthäus 10 dat de discipelen wijkt niet af op een weg naar heideren. Gaat geen stad van Samaritanen binnen, begeeft u liever dat de verloren schapen van het huis Israëls, enzovoort. En nu lezen we omgekeerd. Ga naar de kruispunten der wegen. En op die kruispunten vinden we juist de heidenen. Is dit dan met elkaar in tegenspraak? Nee, want de discipelen die hadden hun bediening voor Israël. En de Heere laat door zijn profetische gelijkenis zien waar het uiteindelijk met Israël op uitloopt. En dat ze hem afwijzen. Bovendien worden in de handelingen ook al heidenen gebruikt om Israël tot jaloersheid te brengen. En wanneer ook dat niet lukt, dan pas, handelingen 28, gaat het heil, en voor het heil mogen we altijd invullen met hoofdletters, dat is Christus, gaat Christus naar de heidenen. En dan pas worden de heidenen uitgenodigd op die kruispunten der wegen. En die uitnodiging, broeders en zusters, is toen begonnen. En deze uitnodiging die gaat nog steeds door. Dan wil ik u het vragen, hebben de heidenen, na handelingen 28, die uitnodigende boodschap aangenomen? Ik denk het wel, duizenden, miljoenen. En hoe ging en hoe gaat die verzameling, die uitnodiging, dan in zijn werk? We kunnen ons verschillende dingen afvragen. Is die uitnodiging nog steeds bezig? En hoe worden die heidenen uitgenodigd? Wanneer het uitnodigen aan Israël voor de tweede keer wordt afgewezen, in handelingen 28. En dat we dan lezen dat het heil naar de heidenen gaat. Die zullen dan ook horen. Wat zullen die heidenen dan horen? En waardoor zullen die heidenen dan horen? Door welk evangelie? Hoe worden die heidenen uitgenodigd, verzameld op de kruispunten ter wegen? Door het Johannesevangelie. En ik zal u proberen dat uit te leggen. Stel, u krijgt een brief waar het adres op staat aan de hoge plaatsen van de provincie Drenthe. Dus aan de gedeputeerden van de provincie Drenthe met allemaal zaken die hun privileges omschrijven en richtlijnen waar zij zich aan moeten houden. Voelt u zich dan aangesproken? En gaat u die richtlijnen volgen? Nee, natuurlijk niet, want die brief was niet aan u gericht. En niet voor u bestemd en waarschijnlijk snapt u er ook niks van. Dus wat doet u met die brief? U legt hem terzijde of u stuurt hem terug. En precies zo worden de heidenen niet uitgenodigd door brieven die niet aan hen zijn gericht. Zoals de late brieven van Paulus. Want die zijn allemaal gericht aan heiligen, dat zijn die apart geplaatsten en gelovigen en niet aan ongelovigen. De heidenen zijn niet de geadresseerden van die late brieven en zullen daar ook niks van begrijpen. En die zullen die brieven dan ook maar laten voor wat ze zijn en dat zien we dan heden ten dagen ook. Nee, na handelingen 28 gaat voor de wereld het evangelie van Johannes in werking. Johannes schreef zijn evangelie als een blijde boodschap tot de wereld, tot een ieder die maar luisteren wilde. Het Johannes evangelie is ook geschreven. In ieder geval na handelingen 28, zeg maar na 70 na Christus. En dat blijkt ook uit de brief. In Johannes 1 vers 11, en u kent de tekst allemaal, daar lezen we. Hij kwam, dat is al verleden tijd, maar hij kwam tot het zijne. En de zijnen, hebben hem niet aangenomen. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in zijn naam geloven. We hebben dat op ons in laten dringen. De zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan staat er doch allen, dus die vallen buiten die zijnen. Dat kan niet anders dat dat de heidenen zijn. In de handelingen kon dit niet opgeschreven worden. Wel na die tweede uitnodiging. Na handelingen 28, toen de zijnen voor de tweede keer niet wilden geloven, was de kans voor Israël als volk voorbij. Toen kon Johannes schrijven, de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan klinkt door het Johannes-evangelie de blijde boodschap voor de wereld. Teksten kennen we allemaal, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar het zijn wel geweldige teksten. Ze zijn heel bekend, maar ze zijn wel heel geweldig. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Alleen dat feit al. Zijn enige zoon, Christus, heeft zich zo vernederd. Helemaal ontledigd. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Ja, en dan betreft dat ook nog, als je de grondtekst nagaat. Er staat eeuwig leven, maar dat is meervoud. Er staat dus aionen. Dus die hebben het leven van de toekomende aionen. En wanneer we dat op ons inlaten, dat is geweldig. Dus het leven van de eerste aion is die 1000 jaar met Christus. En de tweede aion zullen allen in hem geplaatst worden. En dat leven ontvangen ze. Dat is, betreft geen aardse dingen, maar toekomstige. Dezelfde strekking heeft ook 1 Timotheüs 2 vers 4. Waar we lezen, we kennen die tekst ook wel. En God wil niet dat er één verloren gaat, maar dat allen tot erkentenis der waarheid komen. Ook dat gaat over het behoud van de mens. En deze boodschap uit het Johannes-evangelie, die klinkt tot vandaag de dag. Steeds gaat het over de wereld in het Johannes-evangelie. De wereld wordt 79 keer genoemd. Dat is niet voor niks. En het evangelie van Johannes kunnen we ook ontdekken in het Johannes-evangelie. Is niet voor Israël, maar voor de wereld. En daarom wordt ook alles uitgelegd. De Joodse feesten, de Joodse gewoonten, de Joodse ceremonieën. Alles dat wordt verklaard aan niet-Joden. Ik heb meerdere voorbeelden, maar ik zal maar één noemen. Johannes 1 vers 38. Maar Jezus keerde zich om en zag dat zij hem volgden en hij zeide tot hem, wat zoekt gij? Zij zeiden tot hem, Rabbi. En dan komt het. Wat vertaald wil zeggen meester. Moest je dat aan een Jood uitleggen? Ieder Jood wist wat Rabbi betekende. Maar de heidenen niet. En zo zijn er veel meer voorbeelden die dingen uitleggen aan de heidenen om het hun duidelijk te maken. En in de andere evangeliën wordt ook heel anders gesproken. De dingen heel anders geformuleerd. Die spreken echt uit Israël. Bijvoorbeeld het avondmaal. In het Johannes-evangelie vinden we niet de instelling van het avondmaal. Wordt compleet weggelaten. Ja, we vinden hele uitvoerige gesprekken in Johannes 13, 14, 15, 16. In het gebed van de Heren gebeurt allemaal aan die tafel des Heren. Maar de instelling van het avondmaal wordt volkomen weggelaten. Waarom? Omdat Johannes na de handelingen schrijft. En dan na de handelingen is het nieuwe verbond totaal overbodig. Weer een bewijs dat Johannes na de handelingen schrijft. Wat ook opvalt, de wonderen. In het Johannes-evangelie staan geen wonderen vermeld. Het woord wonder komt niet voor in het Johannes-evangelie. Dat is heel bijzonder, want in de andere evangelieën lezen we heel vaak wanneer de Heere Jezus ergens kwam en allen werden genezen. Dat lezen we erg vaak. Maar in Johannes wordt het woord wonder niet genoemd. Wat we wel lezen in Johannes, dat zijn 8 tekenen. En om die 8 tekenen is het hele Johannes-evangelie geconstrueerd. En als ik de gelegenheid krijg, dan wil ik daar de volgende keer graag ook met u over spreken, over die 8 tekenen. Maar die 8 tekenen hebben ook hun bedoeling en dat lezen we in Johannes 20. Johannes 20, vers 30. Daar lezen we, Johannes 20, vers 30. Jezus heeft nog wel andere tekenen dan die genoemde 8. Voor de ogen zijn de discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij, de wereld, gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tegen wie spreekt Johannes hier? In Johannes 1 hebben we gelezen, hij kwam voor de zijnen. Maar zijnen hebben hem niet aangenomen. dan hoef je daar ook niet weer tegen te beginnen. Dat is verleden tijd. Maar het evangelie gaat wel door. Opdat de wereld mogen geloven. En daarom schreef Johannes een evangelie. We hebben nou toch Johannes voor ons. In vers 29 lezen we. Dat zegt de Heer tegen Thomas. Omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. En u weet allemaal wel, wanneer begon dat niet zien? Na Handelingen 28. Want tegen Israël wordt gezegd, en die teksten kennen we misschien wel uit ons hoofd, maar we gaan hem toch samen lezen. Handelingen 28, vers 26. Daar lezen we. Met het gehoor zult gij horen. Dat is Israël dus, hè, waar het hier over gaat. En gij zult het geen zins verstaan. En ziende zult gij zien, maar gij zult het geen zins opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden en hun oren hardhorend geworden. En hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren en ik hen zou genezen. En dan komt de aanzegging eigenlijk voor Israël. Want dan lezen we vers 28 en het wordt tegen de heiden gezegd, maar het eerste paar woordjes zijn voor Israël. Het zij u daar bekend, Israël, dus het is eigenlijk een aanzegging van hun, ja, dat zij het hebben gemist. Dat dit heil Gods, dat de Christus, aan de heidenen gezonden is en die zullen dan ook horen. Niet zien en toch geloven. In deze tijd waarin wij leven. Nu geen wonderen, er is niks te zien. Nu geen tijd van genezingen enzovoort. Nu is niet zien en toch geloven. En dan een vraag. Waardoor zijn wij allen persoonlijk, zo we hier zitten, tot geloof gekomen? En ieder kan voor zichzelf het antwoord geven. Ikzelf heb toen heel veel gehad in een tekst uit Johannes 5, vers 24. Ik zal hem u voorlezen. Ik vond dat toen geweldig en nog. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Nou, als je dat hoort, dan word je heel blij van. Overgegaan uit de dood in het leven. U kunt voor uzelf allemaal dingen invullen waardoor u tot geloof gekomen bent. Maar zo komt er een hele groep gelovigen voort uit de bediening van Johannes. Die verzameld wordt en die zullen aanliggen in de bruiloftzaal. Ongelooflijk veel zijn er door God verzameld. Bijeen vergaat in die afgelopen 2000 jaar. En is dit nou een verborgenheid? Nee, ik geloof niet dat dit een verborgenheid is. Leven wij dan in de tijd van de verborgenheid? Nee, niet wat dit evangelie betreft. Het evangelie wat Paulus later mag brengen in zijn later brieven, dat is een verborgenheid. En daarom lopen er in deze tijd twee bedieningen naast elkaar. De bediening van Paulus, die is een bediening aan gelovigen. En niet aan de wereld, dat is een roeping van boven. Een hemelse roeping van voor de tijden der eeuwen. De heidenen worden daardoor niet uitgenodigd. Daarnaast die tweede bediening van Johannes. En die is voor ongelovigen, die is voor de wereld. Waarvan de Heer Jezus al spreekt in Matthäus 21 en 22. Waarvan de gasten verzameld worden op de kruispunten der wegen. Die bediening van Johannes is dus geen verborgenheid. Daar kunnen we als we willen dagelijks over horen en over lezen. Als dit allemaal moeilijk te begrijpen is, dan kan ik me ook heel best voorstellen, dan moeten we ons eens afvragen. Waar komen die apart geplaatsten en die getrouwen vandaan waar Paulus tegen spreekt in zijn late brieven? Waar komen die vandaan? En wie en wat betreft die uitverkiezing van God in Efeze 1 vers 4? Waar kiest God uit? Kiest God voor zijn lichaam uit ongelovigen die nog wedergeboren moeten worden? Kan je aan die ongelovigen die verborgenheid bekendmaken? Ongelovigen heb ik het over, hè? Kunnen ze dat begrijpen? Of zullen ze die brieven van Paulus als onbegrepen terzijde leggen? Kan je tegen een zuigeling, want een pas wederom geborene heet een zuigeling in het geloof, zeggen: jullie zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, jullie hebben dat allemaal al gekregen? Nee, broeders en zusters, ik moet nu even denken aan wat een broeder die al thuis is bij de Heere tegen me zei ooit. Als dat zo is, als ik alles al heb gekregen, waarvoor zal ik me dan nog inspannen? Dan ga ik een hengeltje kopen en dan ga ik vissen. Maar Paulus jaagde zijn hele leven dingen na om toch vooral de prijs niet te missen. Waarom? Nee, die apart geplaatsten waar Paulus in zijn late brieven tegenspreekt, zijn gelovigen ontstaan door de prediking van het Johannesevangelie. En die uitverkiezing van Efeze 1 vers 4, die betreft een verkiezing uit die gelovigen. Daar kiest God uit. Want broeders, en u weet dat ook, er zijn een heleboel gelovigen. En het zijn wel broeders en zusters. Daar kom ik niet aan. Maar die willen die hoge weg niet gaan. Maar God komt daar ook wel mee klaar. Maar kan je aan hun die hoge boodschap kwijt? Goed begrijpen, ik oordeel niet. Want dat doet God. God komt er wel mee klaar. Over al deze dingen en nog meer hoop ik een volgende keer met u verder te mogen gaan. Want over dit onderwerp is nog lang niet alles gezegd. Het is echt heel uitgebreid. En dan hoop ik ook dat we mogen zien dat er verdere lessen opgesloten zitten in Gods woord. Wat betreft onze positie en het in bezit nemen daarvan. Als één na laatste wil ik graag nog een tekst met u lezen uit Handelingen 17. En dat wil ik graag samen met u lezen. In Handelingen 17 kwamen Paulus en Silas te Thessalonica, waar een synagoge der Joden was. En dan lezen we in vers 2, Handelingen 17 vers 2. En Paulus ging zoals hij gewoon was daar binnen en behandelde drie sabbaten achtereen met hen gedeelten uit de schriften, door aanhalingen uitleggende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze de Christus is, die Jezus, die ik, zeide hij, u predik. En dan lezen we verder in vers 5, wat er gebeurde. Maar de Joden werden afgunstig en namen enkelen van het minste straatvolk te hulp, veroorzaakten een oploop en brachten de stad in rep en roer. En zij stormden op het huis van Jason aan met de bedoeling hen voor de volksvergadering te brengen. Het was helemaal niet pluis daar voor Paulus en Silas. De Joden verzinden allemaal leugens om van hen af te komen. Want dan lezen we in vers 10. Maar er waren gelukkig ook nog broeders. Maar de broeders zonden terstond in de nacht Paulus en Silas naar Berea, die daar aangekomen naar de synagoge der Joden gingen. En deze onderscheiden zich gunstig van die te Thessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de schriften nagingen of deze dingen zo waren. En wat wil ik hier nou mee zeggen? Misschien zegt u na dit allemaal aangehoord te hebben vanmorgen, en voor sommigen zijn ze misschien nieuw, voor anderen misschien niet. Je hebt het allemaal wel mooi gezegd, maar we hebben het altijd anders geleerd. Die of die zegt, en vult u zelf maar in. Maar dan vraag ik u in alle ernst, en dat meen ik echt. Is het belangrijk wat ik zeg? Of is het belangrijk wat een andere voorganger zegt? Ja, alleen als het in overeenstemming is met Gods woord. Dan is het belangrijk. En dat is nou uw taak, broeders en zusters, en dat heb ik echt op mijn hart om u dat te zeggen. Om net als de Bereërs deze dingen te toetsen aan het woord, of de gesproken dingen al zo zijn. En u krijgt ook van mij de gelegenheid om het zelf ook allemaal na te lezen. Niet alleen te luisteren, maar ook na te lezen. En als het niet zo zijn, dan moet u de betreffende broeder daarop aanspreken. En niet onderling gaan praten. Want van praten komt gepraat. En praten, gepraat ontaart heel makkelijk ergens in. En als we dan zeggen, Bert Boersma zegt het zo en die zegt het zo, dan wordt u alleen maar heen en weer geslingerd. En dan schiet u niks meer op. Bovendien is het ook nog eens zo, en dat heb ik de vorige keer ook al genoemd, maar ik zal het blijven noemen, dat als we deze dingen niet persoonlijk mee aan de slag gaan, dan is het misschien wel aardig om naar te luisteren, maar dan zal het nooit uw eigendom worden. Dan wordt het nooit van ons persoonlijk. De enige oplossing is zelf onderzoeken en daarmee verder. En bedenk goed, het gaat er volstrekt niet om wie er gelijk heeft, want Gods woord alleen heeft gelijk. En daarom zeg ik dit, omdat ik absoluut niet wil dat er partijschappen ontstaan. Dat is nooit goed, want dan zijn we terug bij af. Bij de gemeente van Korinthe. Die is van Apollos, en die is van Kefas, en die is van Christus. Nee, we moeten iedere voorganger hoog achten en toetsen aan het woord. Ook ik. Dat wordt ons in dit gedeelte van Handelingen geleerd. En mocht u vragen hebben, ga dan naar de betreffende persoon. Dat wil ik graag met u delen. Tot slot wil ik één tekst nog met u lezen. Dat is Filippenzen 3, vers 13. Filippenzen 3, vers 13. Broeders en zusters, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt. Jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die boven is in Christus Jezus. Laten wij allen die volmaakt zijn, al dus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u dat ook openbaren. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. Amen. Zullen we samen de Heere danken? Ja, Vader in de hemel, dank u wel, Heere, voor deze morgen. Dat we zo samen dingen mochten delen uit uw woord. Heere, dat u ons ook toch eigenlijk wel bij de kraag gegrepen hebt om hier vanmorgen te komen. Want voor onszelf, Heere, wat doen we alleen maar aardse dingen me denken. Dat hebben we ook gezien, Heere, vanmorgen. Heer, maar wil ons erbij bepalen, Heere, bij uw woord. En dank, Heere, dat het alleen maar door uw genade en door uw trouw is, Heere, dat gij ons die dingen wilt leren. En dat we ook mogen wandelen in die dingen van u, Heer. Want van onszelf zouden we het niet doen. Maar Heere, u hebt dat in ons gelegd. En het is allemaal uw genade en uw grote liefde. Heere, dank voor die liefde, Heere. Dank voor uw ontlediging, uw vernedering, Heere. Dat we, toch ook daarin mogen delen, Heere. Om samen met u verhoogd te worden. Heere, en dat we zo, dat is onvoorstelbaar, mogen wandelen in het licht. Daar waar u bent. Heere, ik dank u daarvoor. Dus ik kan moeilijk woorden vinden, Heere, om de grote dank uit te drukken, maar het is zoveel. Dat we daar mogen wonen waar u woont. Heren, zo wil ik alles ook van deze morgen in uw hand leggen. Dat we het ook met ons hart mogen doorworstelen misschien. Maar dat we ermee aan de slag gaan, heren. Dat we het ons eigen mogen maken, zodat we er ook naar groeien tot naar u toe. Heren, wilt zo met een ieder van ons zijn. U kent onze harten, u weet wat ons beweegt. Heren, dank u wel ook. Voor alles, nogmaals, wat gij ons geeft. Amen. Tot slot wilden we graag zingen lied 277.